Deze geluidsopname mag vrij worden vermenigvuldigd en verspreid. Het is echter niet toegestaan de opname te wijzigen of te verkopen. Meer informatie en studies vindt u op de website www.petersteffens.nl.
Voordat ik begin met mijn verhaal, wil ik even iets met jullie delen. Ik zat eigenlijk al een paar weken te bidden voor wat wil God dat ik met jullie deel vanochtend. En ik werd steeds bepaald bij een bepaalde tekst. Maar God had me wel een onderwerp gegeven, een thema. En de tekst waar ik bij bepaald werd, dat paste niet echt helemaal bij. En ik snapte niet wat ik ermee moest. Dus ik had het opgeschreven en ik bad er steeds voor. Maar ik ging gewoon een studie helemaal uitwerken en maken. Maar vanochtend toen ik weer naar bidden was voor de dienst, werd ik weer bij bepaald dat deze tekst misschien niet bij de rest van de preek hoort, maar dat het wel voor iemand is die hier is vanochtend. En het komt uit Jeremia 17. En het is voor iemand die zijn eigen leven hierin herkent. En het is voor iemand die zichzelf voelt alsof hij een kale struik is in een dode vlakte. Iemand die verblijft op de droogste plekken in een woestijn. En niet zomaar een woestijn, maar een steenwoestijn. Die in een onbewoond land helemaal verlaten is, waar niemand je bij staat. Waar je geen ondersteuning voelt. En de mensen die jou horen te ondersteunen, kunnen dat niet of doen dat niet. Of jou gewoon teleurstellen en in de steek laten. En voor die persoon is deze tekst. Geloof dat de Heer wil zeggen dat hij ziet waar je bent en waar je mee struikelt en waar je woont. En dit is wat hij tegen jou wil zeggen. In Jeremia 17 vanaf vers 5, zo zegt de Heer: vervloekt is de man die vertrouwt op een mens, die een schepsel tot zijn arm stelt. In andere woorden, die vertrouwt dat een andere persoon hun ondersteunt en hun bemoedigt en hun helpt. Terwijl zijn hart van de Heer afwijkt. In andere woorden, dat ze het niet verwachten van God, maar steeds van mensen. Ze zal zijn als een kale struik in de dode vlakte, die het niet ziet wanneer het goede komt. Het goede komt, maar je kan het niet zien. Hij verblijft op de droogste plekken in de woestijn, in zilt, in een onbewoond verlaten land. Maar de tekst die ik met jullie moet delen eindigt daar niet. Het gaat verder. Want God ziet waar je bent en hij vraagt gewoon dat je wegdraait van de dingen waar je het van verwacht. En gewoon gaat verwachten van God op zijn manier en in zijn tijd. En hij gaat door met dat woord voor wie dat ook dat voor bedoeld is. Want hij maakt jou een belofte vanochtend. Hij belooft jou, gezegend is de man die op de Heere vertrouwt. Wiens toeverlaat, wiens vertrouwen en verwachtingen van de Heere is. Hij zal zijn als een boom die als water geplant is, die zijn wortels laat uitlopen in een rivier. Hij merkt niet als de hitte komt. Zijn blad blijft groen en een jaar van droogte deert hem niet. Hij houdt niet op om vrucht te dragen. Dat is de belofte van God voor jou. Heere God, dank u wel dat u weet voor wie dit bedoeld is. Vader, dank u dat u alles ziet in ons levens. Vader, dat u ons de sleutels geeft. Vader, dank u wel dat u hun roep gehoord heeft. Dat u hun noodroep gehoord heeft. Vader, dat u antwoordt. Vader, dank u wel dat alle antwoorden in u liggen, Heer. Dat u trouw bent en dat u uw woord nakomt. Dank u wel, Heere God. Amen. Nou, maar eigenlijk vanochtend is een dienst niet alleen voor de volwassenen, maar ook voor de kinderen. Dat is erg mooi, hè? De onderwerp waar ik het over wil hebben vanochtend is niet zo'n makkelijk onderwerp, eerlijk gezegd. Het wordt er wel over gesproken in de Bijbel. En het onderwerp is afgoderij. Oh, nou, maar helemaal bezig met God te zijn geweest, gaan we even hebben over afgoderij. En ik wil beginnen met de 10 geboden. Wie hier weet, wat is de eerste gebod? Ik ben de Heere uw God. Dat is de eerste gebod vanuit de 10 geboden in uw Bijbel. Heel vaak in christelijke samenvattingen wordt het bijgevoegd met de tweede gebod. Dus, maar de eerste gebod is eigenlijk: ik ben de Heere uw God. De God van Israël spreekt tegen Mozes, spreekt tegen heel Israël. En het allereerste wat hij aan hun kwijt wil, is: ik, de God van Israël, de God van Abraham en Isaac en Jacob, ben de Heere uw God. En het tweede gebod is, en eigenlijk gaat hij door, want hij wil echt voor de duidelijkheid hebben, en dat kunt u zelf lezen, het staat in Deuteronomium 5, en dat kunt u lezen in vers 6 en 7, het staat ook in Exodus 20, vers 2 tot 3. Maar God zegt: ik ben de Heere, jullie God. Mooi, hè? Hij spreekt tegen heel Israël, tegen iedereen. En hij zei: ik heb jullie uit Egypte gehaald. Uit het slavenoord. Uit de slavernij. Ik ben degene die jullie bevrijd heeft. Dus hij zegt al precies wie hij is, in tegenstelling tot iedereen anders en alle andere goden die ze ooit gekend hebben. Ik ben de God die jullie vrijheid geschonken heeft. Om niets. Want Israël had niets gedaan om te verdienen dat ze uit Egypte bevrijd zouden worden. Ze hadden het niet verdiend. Het was helemaal uit genade. En dan gaat God, hij maakt hun eerst vrij. En dan zegt hij tegen hun, want de 10 geboden zijn het begin van een relatie. God wil een relatie met Israël hebben. En hij gaat de relatie aan eerst te zeggen wie hij is. En eerst neer te leggen en stevig te maken wat hij al voor hun betekend heeft. Ik heb jullie uit slavernij geleid. En dan pas zegt hij tegen hun: u mag geen andere goden aanbidden dan mij. Hou er geen andere goden op na. Het is heel mooi, staat er in de GMB, in de grote nieuwsvertaling, staat er: hou er geen andere goden op na. Ik ben er immers. In andere woorden, je hebt al die andere dingen niet nodig. Dus God begint zelf al over afgoderij, maar hij begint er pas over in het tweede gebod, niet in het eerste gebod. En ik wil eerst even een beetje kijken wat er in het tweede gebod staat, voordat wij terugkomen naar het eerste gebod en daarmee eindigen. Afgoderij. Wat is afgoderij precies? Dat is een dure Bijbelse woord. En zijn er misschien kinderen eerst die weten wat is afgoderij?
Ja, dat je andere
goden. Oh, heel goed. Dat je andere goden aanbidt. Anders dan wie? Anders dan de God van de Bijbel. Dankjewel, mooi. Maar het is niet alleen aanbidden, toch? Is het alleen aanbidden?
Alles wat je van God
afhoudt. Dus alles wat kan komen te staan tussen jou en God. Alles wat jouw aandacht trekt, kan een afgod zijn. Zijn er andere manieren dat je een afgod kan beschrijven? Of hoe je een afgod kan herkennen?
Alles wat je boven God plaatst.
Dat is mooi gezegd. Maar wat betekent dat praktisch?
In je tijdsbesteding.
Als je het moeilijk vindt om tijd voor God te hebben, maar heel makkelijk vindt om tijd voor de televisie te hebben, bijvoorbeeld. Of heel veel tijd op je werk doorbrengt en toch geen tijd hebt om alleen met God te zijn. Dat kan ook een afgod zijn. In de grote vandalen, want ja, ik moet ook soms kijken wat betekent het Nederlandse woord. In de grote vandalen vind ik ook dat een afgod iets kan zijn waar je eer geeft. En ja, eer is een hele dure ouderwetse woord, dus ik ging ook even zoeken, wat is eer dan? Eigenlijk alles waar je een beetje tegenop kijkt en een beetje ontzag voor heeft, die God niet is. Wij zien in de Bijbel, die noemt ook hele specifieke dingen, dus dat wil ik wel even noemen. De Bijbel noemt dingen zoals beelden van hout en steen. De Bijbel noemt de zon en de maan en de sterren, die werden ook aanbeden. De Bijbel noemt ook iets interessants. De Bijbel noemt in Exodus 20 vers 4, in Deuteronomium 4 vers 23 en in 2 Koningen 17 vers 16. De Bijbel noemt dingen die wij voor onszelf gemaakt hebben. Want er staat er niet alleen beelden die je maakt,
staat er niet alleen dat je geen beelden voor jezelf moet maken of afbeeldingen. Er staat er dingen die je voor jezelf, voor je eigen bestwil gemaakt hebt. Dus de Bijbel spreekt over het feit dat wij een beetje de neiging hebben om zelf oplossingen voor dingen te vinden, eerst voordat wij naar God toe gaan. Dat wij de neiging hebben, en die zijn niet altijd dingen uit hout en steen. Dat zijn soms gewoon onze eigen inschatting van iets en onze eigen kijk. En dat kunnen ook afgoden zijn. Het is heel begrijpelijk voor mensen die God niet kennen, om een afgod te zoeken. Want die hebben dingen nodig. En die zoeken een oplossing. Maar wij horen anders te zijn. Maar wij kunnen de wereld niet kwalijk nemen dat ze afgoden zoeken. Want zij kennen de God van de Bijbel niet. En ze kennen de God van Israël niet. Maar hoe wij daarmee omgaan als christenen is ook heel belangrijk. En heel vaak gaan wij op een hele zware manier daarmee om die mensen niet verder helpen. Zouden jullie aan wat afgoden kunnen denken die... Want ja, in de Bijbel zijn er allerlei afgoden genoemd, zoals de Baal en de Mammon en de Moloch en de Asherah. Dat zijn allemaal dure woorden. En dat zijn allemaal dingen van een tijd die ja, eigenlijk eeuwen geleden zijn. Maar zouden jullie aan wat afgoden kunnen denken die nu op dit moment heersen in Nederland? Waar mensen naar grijpen in Nederland omdat ze de God van de Bijbel niet kent? Waarzeggerij hoor ik iemand zeggen. Ja. Dat klopt. Boeddha. Mensen grijpen naar de Boeddha. Nou, ik moet jullie eerlijk zeggen dat christenen dat vaak denken. Boeddha is een afbeelding van een leermeester die probeerde mensen een weg te wijzen. Het beeld staat symbool voor iets. Voor gewoon een andere godsdienst. Maar niet de godsdienst van de Bijbel. Dus het hoort wel bij afgoderij. Maar er zijn veel meer afgoden in Nederland tegenwoordig, denk ik. De beurs, wauw. Er zijn mensen die bang zijn om de televisie aan te doen vanwege wat ze zaten komen te horen. Ze hebben helemaal hun hoop daarin gevestigd en hun vertrouwen. En het gaat nu slecht. En dan zie je ineens hoeveel mensen daarin vastzitten. Zijn er andere afgoden in Nederland tegenwoordig? Facebook en Twitter, ja. Als je meer tijd besteedt aan jouw relaties op Facebook dan je relatie met God, dan misschien is het om over na te denken. Wauw, zou dat kunnen betekenen? Want Facebook is niet iets slechts of iets kwaads of kwaadaardig. Dat zou ook kunnen betekenen dat afgoden ook dingen zou kunnen zijn die goed zijn. Goede dingen kunnen ook afgoden worden. Zijn er andere dingen in Nederland? Voetballen. Voetbal. Aan de voetbalhelden. Ik woon een aantal jaren in Nederland en ik heb gebeden en gezocht naar wat zijn de afgoden die ik heb gekend in Nederland. En ik ga een paar met jullie delen. Ik heb gemerkt in Nederland dat kennis een afgod is. Ik heb gemerkt zelfs dat onder christenen kennis een afgod is. Soms weten mensen heel erg veel over God. Maar ze hebben er geen relatie met hem. Ze weten de Bijbel van kaf tot kaf. Maar ze hebben geen relatie met de God die daarin beschreven staat. Dat is een afgod. Dat is een afgod. Ik heb gemerkt in Nederland dat opleiding een afgod is. Weet je, ik zei aan het begin als je ergens tegenop kijkt. En ik heb gemerkt dat in Nederland als mensen niet zo goed opgeleid zijn. Dan gaan ze tegenop kijken tegen mensen die wel heel hoog opgeleid zijn. En dan gaan ze op een bepaalde manier met die mensen om. Dus heel vaak heb je met artsen of mensen die professoren zijn. En soms is het heel wat eenvoudiger. Maar dat is een afgod, lieve mensen. Dat is een vorm van afgoderij. Je vindt sommige mensen belangrijker dan anderen vanwege hun opleiding. En dat is een vorm van afgoderij. Dat is niet hoe God het doet. Ja, geld en bezittingen. Nou, Jezus raakt eraan en hij praat erover als hij spreekt over de mammon. Maar geld en bezittingen zijn zelf niet dingen die slecht zijn. Het is jouw houding daartegenover die het tot een afgod maakt. En nu komen we op iets heel interessants. Want als je kijkt, er zijn nog een paar andere die ik wil noemen. Maar bijvoorbeeld democratie is een afgod in onze maatschappij. Want eigenlijk wat democratie zegt is, als heel veel mensen ergens voor kiezen, dan moet het goed zijn. En de Bijbel spreekt over een brede weg waar veel voor kiezen en een smalle weg waar weinig voor kiezen. De Bijbel zegt er wat anders over. Romantiek is vaak voor dames een afgod. Seksualiteit, pornografie kunnen voor mannen een afgod zijn. En dat is heel bekend dat het slecht is. Maar dames, wisten jullie dat romantiek een afgod is in onze maatschappij? Dat mensen allerlei beelden gaan vormen die helemaal niet op realiteit gebaseerd zijn, maar op fantasie. En dan gaan ze die verwachtingen meenemen in hun huwelijk. En dan verwachten zij dat een man van vlees en bloed gaat voldoen aan alle verhalen die ze gelezen hebben in die romantiek boekjes. Of op de televisie gezien hebben. En er is geen man op aarde die kan voldoen aan al die beelden. Echt niet. Maar het gaat huwelijken wel stuk maken. En de relaties wel stuk maken. En dames, dit is een afgod. Laat het maar los. En ga alsjeblieft de lieve man dienen die in het echt God jou gegeven heeft. Deze zijn dingen die ook afgoden kunnen zijn. Iets wat de Bijbel een afgod noemt, is je eigen dunk. Dat je zelf iets goed vindt. En dan zoek je niet verder. Ik vind het goed en ik zoek niet verder, want ik vind het goed. Ga niet God vragen, Heer, hoe denkt u hierover? Ik heb iets gezegd over het feit dat soms goede dingen kunnen afgoden zijn. Het hangt van iets af. Het hangt van onze houding af. Dat is heel belangrijk. Want als je leest wat God zegt in Deuteronomium en in Exodus, als hij herhaaldelijk Israël waarschuwt om niet met afgoden bezig te zijn, dan zegt hij niet, jullie moeten heel erg oppassen, want de buren hebben een boede in de tuin. Weet je wat hij zegt? Hij zegt, jullie moeten heel erg oppassen dat jouw hart niet keert naar de dingen van de mensen om je heen. Dat jij met jouw hart daar niet mee bezig bent. Steeds waarschuwt de Bijbel niet om zorg te hebben en angstig te worden en bang te zijn voor al die andere afgodsbeelden om ons heen. Dat had Paulus ook toen hij naar Athene ging, toen hij naar Rome ging, toen hij op al die plekken kwam. Hij was er helemaal niet bang of angstig voor, maar wat de Bijbel steeds voor waarschuwt. God zelf bracht Israël midden in volkeren die allerlei afgoden aanbeden. En Gods waarschuwing voor zijn volk was steeds opnieuw, iedere keer, waak voor je eigen hart. Let op je eigen hart. Waar hecht jij waarde aan? Waar verleent jij kracht aan? Waak daarvoor. Wees daarmee voorzichtig. Paulus, die is in Athene en hij ziet een beeld, een afgod die geen naam heeft. En hij gebruikt het zelfs om het evangelie te prediken tegen de mensen daar. Het andere wat heel interessant is in de Bijbel, is als God met de Israëlieten over die afgoden praat, dan zegt hij, als je in een gebied komt en dat gebied inneemt, dat het jouw gebied wordt en jouw land wordt, dan moet je de afgoden in dat gebied allemaal stuk maken. Hij zegt niet, jij moet de afgoot in de tuin van de buurman moet je stuk slaan. Dat zegt hij niet. Wij zitten zo vaak ons druk te maken om de dingen die wij de mensen in de wereld zien doen. Terwijl God zegt, waak op je eigen hart. Zorg dat jouw zaken in orde zijn in je eigen huis. En zorg ervoor dat ieder gebied die jou toehoort, rein is van deze dingen. God spreekt niet met Israël over afgoderij voordat hij hun eerst bevrijdt en uit Egypte leidt. En het eerste wat hij tegen hun zegt is, ik ben jullie God. Ik ben degene die jullie bevrijd heeft. En dan zegt hij, en nu moet je afrekenen met dat andere oude troep. En nu moet je daarvoor oppassen. En heel vaak gaan wij juist proberen dingen stuk te maken in de wereld. Dingen in gebieden die ons nog niet toebehoort. Maar eerst moeten mensen bevrijd worden en God leren kennen als hun vader. Eerst moeten mensen weten wie God is. Wat ik ook even heel kort aan wil raken is het feit dat eigenlijk hebben die afgodsbeelden helemaal geen kracht. En soms is het een soort christelijke bijgeloof die ons bang maakt voor al die dingen. Weet je dat je er helemaal niet bang voor hoeft te zijn? staat in mijn Bijbel, die zijn van hout en steen door mensenhanden gemaakt en die gaan zo stuk gemaakt worden, weet je dat? Ze kunnen ons niets geven, ze hebben ons niets te bieden. En als wij met hun bezig zijn, dan gaan we stuk. We maken onze relatie met God stuk en we maken onszelf stuk. Want als je achter niets aanloopt, dan kom je zelf tot niets. En alles in je leven komt tot niets. Het is vanuit zijn liefde dat God zegt, wees niet met die dingen bezig. Maar mensen zijn ermee bezig in de wereld. En de reden daarvoor is dat ze gewoon onze God nog niet kennen. En moeten wij hen niet veel liever gaan vertellen over hoe groot en liefdevol God is. En gewoon bidden dat zij Gods bevrijding in hun eigen leven gaan meemaken. Gods kracht in hun eigen leven gaan meemaken. En is het dan niet nodig om daarover te kunnen praten? Dat wij zelf echt God heel goed zelf zullen leren kennen. Hoe leer je God kennen? Weten de kinderen misschien hoe je God leert kennen? De echte God, de God van de Bijbel. Hoe kan je hem beter leren kennen? Hebben jullie eens, ik heb bij jullie gezien daar, dat jullie een Bijbel hebben. Dat is een van de manieren om God te leren kennen. Is door zijn woord, door de dingen te lezen eigenlijk die hij over zichzelf geschreven heeft. Weet je wat jammer is? Grote mensen die houden van boekjes lezen. En boekjes zijn heel interessant, maar die zijn tweedehands. Want die boekjes zijn niet door God geschreven, die zijn door mensen geschreven die hopelijk zelf God kennen. Maar dat is iets veel beters en dat is de Bijbel, want dat is het boek die God over zichzelf geschreven heeft. Maar dat is niet helemaal genoeg. Je moet God zelf leren kennen en een relatie met hem hebben. En om dat te doen is het belangrijk om tijd alleen met God te hebben. Om soms gewoon in je eentje te gaan zitten en met God te gaan praten, maar ook naar God te luisteren. En God is de God van de Bijbel. Hij is een God die antwoordt. Hij is een God die spreekt. En er zijn heel veel christenen die heel veel weten over de God van de Bijbel, maar hem nog nooit voor zichzelf hebben horen spreken. En ik wil jullie bemoedigen en aanmoedigen dat als je dat voor jezelf nog nooit gehoord hebt, gewoon naar uit te steken. Neem gewoon tijd om alleen te gaan zitten en te luisteren naar wat de God van de Bijbel tegen jou wil zeggen en voor jou heeft. En laat hem het onderwerp bepalen. Het is heel belangrijk dat de relatie met God, om hem te kennen echt als vader en voor wie hij is. Het is zo mooi als wij zo met z'n allen in een dienst God aanbidden. God vindt het fantastisch als wij samenkomen om hem te zoeken. Maar weet je waar hij nog meer naar verlangt? Hij verlangt ernaar dat je alleen thuis ook dicht bij hem kan zijn. Dat je ook alleen thuis, als je alleen bent, met je verleden, met je pijn, met wat dan ook je mee zit in je leven, met de frustraties, met de zorgen, maar ook met je vreugde en de goede dingen, dat je ook alleen met hem kan praten en tijd voor hem neemt. En ik wil jullie aanmoedigen om daarna uit te strekken. Wij voelen ons niet altijd heilig en aangenaam voor God. Dat hebben wij met z'n allen gezongen. Hier zijn wij hier, heilig en aangenaam voor u. Soms voelen wij ons niet zo. En daarom is Jezus zo belangrijk. Omdat Jezus ervoor gezorgd heeft, door zijn offer, doordat hij heilig en aangenaam was en is, dat wij niet perfect hoeven te zijn. Wij hoeven alleen maar aan bij Vader te komen. Hij heeft de weg voor ons gebaand. Hij is de weg voor ons. En hij maakt het mogelijk. Ik wil even eindigen om gewoon met jullie te bidden. Want sommigen van jullie kennen het stem van God, maar hebben het heel lang niet gehoord. Er zijn te veel andere stemmen in je hoofd. En een van de dingen die mooi is van Bijbel lezen, is je leert Gods stem onderscheiden van al die andere stemmen in je hoofd, als je veel in de Bijbel leest. Dan wordt het veel makkelijker om Gods stem te onderscheiden. Maar ik wil met jullie bidden om af te ronden. Dat de Heilige Geest gewoon weer onze harten gaat verkwikken. En ons weer, onze harten open gaat maken voor de dingen die God rechtstreeks tegen ons wil zeggen. Heere God, dank u wel. Dank u wel, Heer, dat u een God bent die spreekt. Vader, dat u zo anders bent dan de goden van de wereld, Heer. Vader, dank u wel dat wij hoeven niet te zoeken naar eigen oplossingen. Vader, dat wij hoeven niet om ons heen te kijken naar hoe heeft de andere mensen het opgelost. Dat wij hoeven niet de oplossingen van anderen over te nemen. Maar dat wij alles wat wij nodig hebben in u kunnen vinden, Heer. Vader, dank u wel dat u ons vader bent. En dat wij gewoon als vader met u kunnen praten. Heer, dat u heel dicht bij ons bent. Vader, wij verlangen naar een intieme relatie. Nee, sommigen van ons hebben al een goede relatie. En dat kan altijd dieper. En dat is altijd meer. Vader, wij willen naar uitstrekken met z'n allen. Naar dat aanraking in ons binnenste van de God van Israël. Van de God van de Bijbel. Een God die spreekt. Een God die krachtig is. Een God die alles kan. Een God die oplossingen weet voor dingen die niet op te lossen zijn. Een God die weet om vreugde te geven in moeilijke situaties. Een God die weet troost te geven in verdriet. Een God die alles weet en die van ons houdt. En toch van ons houdt. Dank u wel, Heer. Dank u wel, Heer, dat u zoveel meer van ons heeft en we hoeven ons maar naar uit te steken. Dank u, Heer. Dank u, Heer. Amen.